Hoe zorg je goed voor jezelf? In de podcastserie Zorg voor Leefkracht ga ik op zoek naar het antwoord op die vraag.
Ja, dan gaan de huid in je tanden gaan loszitten en de huid in je wangen gaan loslaten. Want toen bleek dat ik inderdaad vitaminetekort had. Een lichte vorm van scheurbuik.
Huh? Een vitaminetekort? Een scheurbuik? Wil jij weten hoe dit afloopt en wat je hiervan kan leren? Ga naar aflevering 13 van de podcastserie Zorg voor Leefkracht en luister.
Het plan wat ze met hem hadden, het eerste jaar aanpassen bij de beloftes, het tweede jaar aanhaken bij het eerste team, het derde jaar de spits van FC Groningen zijn.
Ja, precies.
Radio Milko, Radio Milko, de podcast over FC Groningen.
Ja, welkom bij Radio Milko, de podcast over FC Groningen. Vandaag zonder uw vaste presentator Thijs de Jong. En ik ben Colin Mooijman, de vervanger van dienst. Te gast onze eigen FC-watcher William Pomp. En IJssen Rijnt Dallinga, de vader van kerstverse, nou ja, bijna international. Thijs Dallinga, welkom heren. Hoe gaat het ermee? IJssen, begin even bij jou. Hoe gaat het ermee?
Fantastisch.
Wat een tijd zeg.
Ja.
Ongelooflijk. Nou, we gaan het zo meteen over die fantastische tijd hebben. William, hoe is het met jou?
Ja, ook goed hè. Normaal gesproken heb ik tussen in zo'n interlandbreak een iets rustiger periode waarin je even gas terug kunt nemen als FC Groningen watcher en sportjournalist. Maar daar kwam deze week kwam er niet veel van terecht.
Ja.
Maar ik had Thijs Dallinga vrijdag voor het weekend nog aan de telefoon. Had ik hem even gebeld. Toen ging er natuurlijk bij de analisten in Nederland al stem op van, ja. Nou, Koeman die moet daar eens eventjes naar kijken.
Hij moet erbij.
Hij moet erbij. Ja, ja precies. Dit is een jongen die op Europees niveau zijn doelpunten maakt. Hè? 2 tegen Liverpool.
Zo.
Dus en ja, maar goed. Toen had Thijs gewoon nog het plan om eventjes naar huis te gaan deze week. Een paar dagen vrij. En ja, dat veranderde die maandag allemaal toen hij zat te gamen. En hij een oproepje miste van de teammanager van het Nederlands elftal. vervolgens het WhatsAppje zag. En vervolgens niet wist hoe snel die terug moest bellen natuurlijk. Dus ja, prachtig verhaal. En even bij de training geweest. Ik denk dat we er allemaal nog wel op terugkomen deze uitzending. Maar ja. het is Thijs in ieder geval van harte gegund, vind ik. Want ik ken eigenlijk niemand die op zo'n jonge leeftijd, hij is nog maar 23 jaar natuurlijk, maar zo zijn eigen pad kiest en dat vervolgens ook zo uitwerkt tot iets heel succesvols. En dat vind ik wel heel mooi om te zien, moet ik zeggen.
Ja, nou hoe Thijs dan het eigen pad heeft gekozen en bewandeld en degene die daar, helemaal verantwoordelijk natuurlijk kunnen we niet zeggen, maar die daar in ieder geval ook een rol in heeft gespeeld. Dat ben jij natuurlijk, IJssen Rijnt. Daarover straks meer, maar even terug naar dat moment. Want Thijs miste dan tijdens het gamen dat telefoontje van de teammanager. Maar hoe kwam dat nieuws bij jou terecht dat Thijs bij de selectie van het Nederlands elftal zit? Spreek dat maar eens even uit. Zeg. Jouw zoon bij de selectie van het Nederlands elftal, zeg. Ongelooflijk, toch?
Ja, het is een jongensdroom die voortduurt. Dat is met iedere topsporter. Hè? Een topsporter die alleen maar de positieve en de leuke dingen meemaakt, dat kan niet. Je moet als topsporter door dalen gaan en weer omhoog krabbelen. En ja, dan komt het op mentaliteit aan, op doorzettingsvermogen. En ja, dat heeft hij fantastisch gedaan. Maar goed, ik op terugkomend op jouw eerste vraag. Ik zat in de auto naar huis. En dan vind ik het, daar krijg ik al dan ook rillingen van. Niet dat ik het verwacht van hem, maar hij doet het wel. Hij belt wel mij als een van de eerste in de auto. En absoluut gehoord vanuit eerste lijn, om het zo maar te zeggen.
Ja,
en dan is hij heel, dan ook wel weer heel nuchter. En probeert het ook nog wel weer een beetje te verpakken. En eerst het ander gesprekje.
Oh ja, echt waar?
Hij had eerst iets privés, hè, dat hoeft ook verder niemand te weten. Maar daar heb je eerst heel over gesproken. Nou, oké. Nou, en dan zegt hij, Dallinga die mag zich morgen melden in Zeist.
In derde persoon, dat is ook wel weer mooi.
Ik reed op dat moment van Groningen naar huis. Ik reed naast het Slochterdiep. Dus ik moest echt even goed omdenken dat ik op de weg bleef.
Ja, blijven sturen, pa. Ja,
geweldig.
Ja, echt kippenvel en rillingen en euforie, hè, zoals ik het noemde. En ik merkte ook in aan de andere kant van de lijn in Toulouse. Daar was ook euforie, hè, samen met Liz.
Dat is zijn vriendin, hè, Liz?
Liz, ja.
Ja. In de Emmen-tijd ontmoet, hè? Ja. Komt ook uit Emmen, topvolleybalster.
Ja, ja. Die, voordat ze naar Toulouse gingen, heeft ze in Rotterdam, hè, bij Nesselande, waar ze gewoond hebben. Ja.
In de Excelsior-tijd.
Hier heeft ze in het noorden altijd is in Emmen volleybal. Daarna is ze bij Sudoza op hoger niveau gespeeld. En ze kon in Rotterdam dan eredivisie gaan spelen. Dat heeft ze dan een jaar gedaan en ben ik nog naar een wedstrijd geweest met Thijs. Ja, ook fantastisch, joh, die sportbeleving. En,
Hoe belangrijk is, want voor ik, mijn indruk, ik ben toen bij ze thuis geweest. Leuk hondje hadden ze toen net, Tommy.
Tommy.
Die besprong mij van alle kanten. Hartstikke jok beestje nog. Ze hebben inmiddels nog een hondje erbij.
Ja, Ted.
En, ja, Ted, precies. Maar hoe belangrijk is die stabiele basis? Want voor mij hebben ze wel echt een... ze zijn ook echt soulmates, volgens mij wel, hè? Thijs en Liz.
Ja. Absoluut, absoluut. En ze hebben het heel leuk samen en... toen het speelde, hè, dat Toulouse belangstelling voor Thijs had. En nou, dat het een beetje naartoe ging, dat hij daar naartoe kon. Heb ik ook met Edwin Olderiekering gesproken.
Een zaakwaarnemer.
Zaakwaarnemer. En toen hebben we het er ook over gehad. Ik zei van, nou, Thijs naar Toulouse, super. Maar ik wist ook, hè, dat... Liz was net een studie begonnen, een hbo-studie begonnen in Nederland. En ja, als je dan naar het buitenland gaat, wordt het allemaal wat lastiger.
Zeker.
En toen aan Edwin een beetje door laten schemeren van nou, ik denk dat het wel heel goed is dat ze met z'n tweeën die kant op gaan. Ja, ook voor de rust en voor de stabiliteit. Ja. En voor de
23 en dan gewoon op en dan gewoon in je eentje naar een ander land toe gaan. En dan,
zeker.
Weet je wel?
Dat is een enorme stap. En als je dat dan met z'n tweeën kunt doen, ja, dan is dat wel heel fijn thuiskomen, hè, na een training en na een wedstrijd.
Nou ja, Liz heeft uiteindelijk, want ik weet inmiddels ook dat ze daar heel goed over gesproken hebben. En ook met de ouders van Liz. Hè, want nou ja, het is ook hun kind die jong is. Tuurlijk. En dan ook naar het buitenland gaat. Dus dat is allemaal een hele goede band hebben we allemaal met elkaar. En dat is heel, heel belangrijk. En ook denk ook voor Thijs en Liz dat die ook weten dat wij daar met elkaar ook achter staan. Ja. Ja, en dat Liz uiteindelijk haar volleybal, haar studie daarvoor op heeft gegeven. Ik heb er wel eens met over gehad. Hè? Ik zeg, je kunt ook het volleybal in Frankrijk oppakken of iets anders gaan doen. Maar ze zegt, nou ja, daar hebben we het ook over gehad. Hè? Maar wij vinden het ook fijn als Thijs dan klaar is met zijn voetbal, als Thijs thuis komt, dat ik er dan ook ben.
Ja, tuurlijk.
Want als Thijs dan thuis komt en Liz moet daarna gaan, hè, want dat is in Rotterdam geweest. Hè, want Liz moest eredivisie volleyballen, moest ook vier keer trainen en dat was allemaal 's avonds.
Ja. Ja, dan leef je zo langs elkaar heen natuurlijk.
Ja.
En profvoetballers, die zijn, als ze niet hoeven te spelen, zijn ze 's avonds thuis. Hè, want dat speelt zich met name overdag af, de trainingsdagen op de club en zo, dat soort dingen.
Ja, en Thijs is ook een jongen die het fijn vindt om thuis te zijn.
Ja, ja.
Hè, en die is niet dat hij de stad in moet of dit of dat. Ze vinden het heel leuk om samen, nou, en met hun hondjes. En ik ben daar nu natuurlijk een week geweest. Ik heb dat ook meegemaakt hoe het is. En daar voelen zij zich het meest comfortabel bij.
Hebben ze ook een logeerkamertje voor papa of niet?
Ja, zeker.
Ja, ja, precies. Ja.
Dik in orde.
Ja, dik in orde, hè?
Eigen badkamer.
Kijk eens. Dat is heel goed. Dat is heel goed.
Ja, even naar Thijs. Ja, geboren in Groningen 3 augustus 2000. Ja, via VV Siddeburen. Hoge Zand, Cambuur, Emmen, Groningen, Excelsior en dan nu dus Toulouse.
3 augustus. Mijn vader die is 82 geworden. Die was 6 augustus jarig. In dat jaar heeft hij geen mooi cadeautje kunnen krijgen.
Oh ja, zeker.
Ja. Even terzijde.
Ja, maar dat is hartstikke mooi.
Opa Dallinga, ja, prachtig toch?
Nee, maar dat is wel, daar hadden we het voor de uitzending al even over. En dat vond ik een heel mooi element wat jij beschreef. Als Thijs scoort, dat hij dan eventjes... naar boven kijkt, als je goed oplet. En dat hij dan onder andere denkt aan zijn opa, met wie hij samen met papa altijd als kindje al de tribune zat van FC Groningen.
Prachtig beeld. Ja. De drie generaties Dallinga op de tribune, toch?
Ja, geweldig, toch? Ja. Ja.
Maar ja, goed, dus Thijs bij de selectie. Ja, je bent echt international als je dus ook echt binnen de lijnen komt natuurlijk, hè?
Ja, want dan haal je haasje, zoals ze dat mooi noemen.
Ja,
ja. Had hij het vorige week ook over. Ja. Ik ken dat begrip helemaal niet, haasje. Nee, ja. Ja. Ik vroeg van, wat is dat dan? Maar dat is een soort speltje of zo, hè?
Ja. 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 Als je dan echt je debuut hebt gemaakt, dan heb je haasje. En dan ben je voor altijd international.
Een echte Groningen in oranje. De laatste, dat was dan Hans Hatenboer.
Ja, en daarvoor Arjen Robben. En we zaten net al even te brainstormen. Maar ik denk dat je daarvoor een echte geboren en getogen Groninger in oranje... Nou, ik denk dat je in de jaren 70 terechtkomt. Toch?
Ja, Arie Haan.
Ja. Ik kan me in de tussentijd... Het schiet mij niet zo snel te winnen in ieder geval. Maar...
Nee, dan hebben we het over de broers Koeman.
Ja.
Maar Koeman, die zijn niet hier geboren.
Nee, geboren Groningers. Nee, nee,
Wij zien ze natuurlijk als onze Koeman. Hè. Het is niet voor niks Koeman-tribune op Groningen. Maar,
tuurlijk.
Maar het zijn geen geboren Groningers.
Nee, zeker niet. Zeker niet. Nee. Ja. Moeten we even terug naar die tijd van Siddebuur en hoe dat toe ging.
Ja, want dan ben je dan benieuwd van op wat voor moment dan... Want ja, je zoon gaat op voetbal. Nou ja, dat doen er wel meer, zeg maar. Maar op wat voor moment denk je dan van... Yo, dat is toch wel... Er zit wel wat extra's in deze jongen. Is dat dan direct al bij Siddeburen? Dat hij dan zo in de F'jes rondhobbelt? Dat je dan denkt van, nou ja...
Nou, ik denk dat ik... Want ik heb ook een sportachtergrond. Sport is mijn passie. Ik ben geen voetballer, maar ik voetbalde altijd vroeger... op ons sportveldje in Tjuchem dan, waar ik vandaan kwam met mijn... Met mijn dorpsgenootjes en vriendjes. En daar ging er ook altijd vreselijk om weg, zoals we het dan niet graag zeggen. Maar we gingen... op vakantie naar Mallorca. Toen was Thijs, denk ik, een jaar of drie. Toen hadden we van die kleine racketjes mee. En dan stond ik met een ballon. Hè? Dat was voor hem natuurlijk, voor zo'n klein mannetje, makkelijker dan met een bal. Toen dacht ik al van, gevoel. Maar de coördinatie zit er al in. Die heeft er echt gevoel voor. Ja, en dan als je met een bal aan het voet ziet, dan hetzelfde. Hè? Dus dat is iets wat aangeboren is. Dat leer je op die, heb je op die leeftijd al niet geleerd. He, dus toen had ik al wel zoiets van, goh, dat is leuk, zeg.
En, bijzonder, hè?
Heel bijzonder. Toen woonden we in Siddeburen en toen wilde hij graag op voetbal. En nou, ik zeg, oh, kom. Nou, en papa, sportachtergrond. Dus papa die kon dan wel leider worden. En toen heb ik heel graag gedaan. En zo is het begonnen.
Ja.
Ja, en een paar jaar bij Siddeburen. En toen moesten we, stond geloof ik ook in de schrijvende pers van met Jan Slor.
Bekerwedstrijd tegen VV Hogezand.
Ja, bij ons in Siddeburen.
Ja. En Jan Slor, bekende voetbalnaam ook in de regio, die was trainer van dat elftalletje wat tegen Siddeburen speelde.
Ja.
En die kreeg gelijk thuis in de peiling. Hè?
Ja, en ik kon met hem meegaan. Hè. Ook vanuit Siddeburen, alle voetballers die daar dan een beetje verstand van voetballen hebben of er iets van mogen zeggen. Ja, die hebben ook aan mij wel laten weten van, dat ziet er beloftevol uit.
Ja.
We zijn natuurlijk nuchter. Nou, maar even. En Jan die zei toen al, van als Thijs nou... die moet eigenlijk meer weerstand hebben. En op, hoe jong ze ook zijn.
Ja.
Maar die moet eigenlijk meer faciliteiten hebben. Om misschien een paar keer vaker te trainen in de week. En met alle respect, dat bij Siddeburen gaat dat niet gebeuren.
Klein clubje.
Ja, dat zijn keuzes. Dat is ook allemaal prima.
Ja.
En hij zegt, als jullie willen, dan is hij van harte welkom.
Ja, ja.
Nou, toen hebben we eerst maar een jaar nog gezegd van, laat hem eerst maar hier een beetje lekker voetballen.
Mm-hmm.
Ja, ook door privéomstandigheden destijds. Is gewoon lekker door gaan voetballen. En toen hebben we een jaar later, hebben we niet eens alleen bij Hogezand, maar hebben we een proeftrainingje meegedaan. We hebben bij Appingedam. En op die manier heb Thijs gewoon echt de keuze gelaten van, goh joh, wat wil je?
Ja.
Nou, toen zei hij, ik wil wel heel graag naar Hogezand. Daar heb ik het beste gevoel bij. Nou, en ik had daar ook een gevoel bij, maar dat was voor mij dat was niet het belangrijkste. Maar ik had daar ook het beste gevoel bij. Ja.
Want hoe oud was hij dan op dat moment? Dat je de eerste transfer van Siddeburen naar Hogezand?
Nou, Thijs is begonnen, moet ik even goed nadenken. Thijs is begonnen bij Siddeburen. Maar volgens mij lag de leeftijd toen op beginnen met voetbal op 6 jaar. Maar toen was hij nog geen 6. Dus hij mocht toen eigenlijk al wel meedoen. En ik denk dat hij 1-2 jaar bij Siddeburen heeft gevoetbald en toen naar Hogezand.
Ja, ja.
Nou, daar hebben we ook zo'n mooie tijd mee gemaakt. Hè? Je moet het allemaal treffen. Hè? Het is niet alleen spelletjes, maar ook ouders eromheen. En dat hebben we zowel bij Siddeburen als bij Hogezand, als bij Emmen, als bij Excelsior. Nou, dat is dan anders, hè? Want dan is het allemaal profvoetbal. Maar met name bij Siddeburen, Hogezand en Emmen. Waren gewoon met de ouders allemaal met elkaar gewoon een hele hechte groep.
Ja, ja.
En als je ziet dat bij Emmen, ik had het met Paul Kambouws over vorige week. Het is bizar dat daar in die lichting zoveel jongens betaald voetbal hebben gehaald.
Maar wat komt er nog meer uit die lichting van Thijs dan?
Kjell Scherpen.
Oh ja.
Thijs Oosting. Ruben Roosken. Robin Jalving. Nou, dan hebben we het nog over Ben Scholten. Die zit nu nog steeds in het eerste van Emmen. Dus dat is bizar.
Dat is heel bijzonder.
En dan als je dan ziet, de opleiding toen wij bij Emmen kwamen was op sterven naar dood. Hè?
Ja.
Want ze hadden net het hele gebeuren met Heerenveen, de samenwerking achter de rug.
Dat was ontvlochten, hè? Dat was een gezamenlijke voetbalschool en dat is toen uit elkaar gehaald.
Ja, en het was ieder jaar weer afwachten van, bestaat de jeugdopleiding volgend jaar nog wel? En als je dan ziet dat er uit die lichting, hè, bij een clubje als Emmen, waar toen natuurlijk keukenkampioen divisie nog speelde. Het is echt een sprookje.
Ja. Je bedenkt het niet.
Ongekend dat er zoveel jongens dan doorstromen uit zo'n lichting. En dat is meestal maar eentje.
Dan ben je al blij.
Als je 1 à 2 per lichting hebt, ja. Dan scoor je al heel goed met je jeugdopleiding, zeg maar. Ja, ja. Maar dat was bij VV Hogezand eigenlijk in zijn tijd ook al zo. Want daar had je bijvoorbeeld ook Sopakua.
Tapmahu Sopakua.
Ja, nee, precies. Nee, maar er was ook nog een andere jongen met een...
Jimmy Anacotta.
Die bedoel ik. Die ook al, zeg maar, bij FC Groningen uiteindelijk ook zijn beland. En ook in die tijd al.
En Kian zat daar ook al bij.
Kian Slor.
Maar die was jonger.
Ja, zit nu in de belofte.
Dus we hadden Tapahoe. We noemden hem altijd Mahu. Mahu. Ja. Zo'n leuke jongen ook.
Ja, hè?
Speelde Thijs ook heel vaak mee, ook naast de tennis.
Hij hing op een gegeven moment een beetje trainer. Rechtsback, hè? Hij hing op een gegeven moment een beetje tegen het eerste van FC Groningen aan. Heeft niet gehaald, volgens
mij. Jawel. Hij heeft ook nog wel de...
Hij is wel gedebuteerd.
Hij heeft wel de wedstrijdjes gespeeld.
Ja.
Jimmy Anacotta, ja, dat was ook een fantastisch voetballertje. Ja. Alleen, ja, we weten allemaal om te slagen, moet het allemaal kloppen.
Alles mentaal ook, ja,
het is
zeker.
Tegen een bal aan trap is 1, maar ik zeg altijd, daarnaast komt er nog zoveel meer bij kijken.
Absoluut.
Ja. Maar ik weet nog dat Mahou en Jimmy gingen toen naar FC Groningen. En Zwanenburg of zo, ik weet niet meer.
Caro.
Die was toen de scout voor die regio.
Oh ja, 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 ja. Ja.
Is helaas om...
En, volgens mij overleden, niet meer onder ons. Ja, precies. Ja, ja. Ja.
Maar die had ook... die was bijna wekelijks ook bij Hogezand. Maar goed...
Maar hij nam Thijs niet, hè?
Velen bij Hogezand. En ik ben dan de laatste die daar iets over gaat zeggen. Want ik vind dat het niet aan mij is.
Bescheidenheid siert jou.
Nou ja, weet ik niet. Maar ik baal natuurlijk al verschrikkelijk.
Ja, ja. Ja.
Hè, maar velen daar die veel van verstand van voetbal hebben. Die er vaak wel mening over hebben. En Thijs dan, die moet het er ook heen.
Ja.
Nou, niet...
Nee, Jan Slor vertelde mij dat. En die heeft ook ontegenzeggelijk verstand van voetbal. Die begreep er eigenlijk ook niets van. De een naar de ander namen ze bij FC Groningen in de voetbalschool. Uit dat elftalletje bij Hogezand. En Thijs niet. En Jan die heeft toen ook bij FC Groningen aangegeven. Van, jongens, maar jullie missen Thijs Dellinga. Die speelt iedereen voorbij. Die scoort aan de lopende band. En noem maar op.
Maar dat is dan toch ook op jonge leeftijd dan ook een tegenstand. Hij ziet zijn vriendjes dan naar de FC gaan. Hij is FC-fan samen met zijn vader, met zijn opa, dat is dan direct al op hele jonge leeftijd een tegenslag waar sommige jongens misschien niet overheen komen.
Nee, maar dat bedoel ik ook met dat het goed is dat een sporter ook die tegenslagen krijgt. En nu kunnen we het natuurlijk heel gemakkelijk zeggen omdat het zo gaat zoals het nu gaat. Maar daar heeft Thijs natuurlijk al, heeft nooit tegen mij gezegd, maar ik vernam het wel aan hem. En ik ook bij mezelf vond ik het, dus dan moet je weer mee omgaan. En dan weer zeggen, joh, belangrijkste is altijd het plezier. Iedere dag liefhebber zijn en iedere dag knetterhard werken.
Ja.
En als je dat leuk vindt om te doen, dan doe je dat. En dan zie je wel weer waar het naartoe gaat.
Hij is daar op dat moment misschien al gehard. Daar begon ook dat hardingsproces wat je als profvoetballer ook nodig hebt. Dat begon denk ik daar al.
En Matthijs die heeft, en toen misschien nog iets minder, maar op een gegeven moment in de jeugdopleiding van Emmen kreeg ik het gevoel in het punt dat ik dacht van, ja, maar dit is een jongen, dit is een sporter met een missie. He, die heeft de stip op de horizon, daar wil ik heen. Dat gaat met horten en stoten. En de ene keer gaat het beter dan de andere keer. En veel met Thijs gesproken ook in de ritjes in de auto. En dan nou, balen. Die vind ik niet leuk en die niet. En die trainer, ja, ik zeg maar Thijs, iedereen die heeft het beste met jou voor. En ik zie dingen ook en ik heb ook mijn mening erover. Maar dat is in die zin dan niet minder belangrijk. Ik zie het wel. Zeg maar, iedereen die passeert. He, dus of het nou de trainer bij Emmen is waar je het niet zo goed mee... of minder goed. He. De ene ligt je beter dan de ander. Maar ook daar haal je positieve dingen uit. En later hoor ik dan van Thijs... Ja, maar met die trainer heb ik wel dat en dat geleerd.
Ja precies.
Terwijl je ook op dat moment kunt denken van... Nou, die trainer die ziet niet. Dus dan heb je zelf mee.
Ja.
En dat is overal zo. He. Dat is, bij Groningen heeft hij dingen gehad en... Nou, ik denk bij Excelsior bijna niet, want daar ging het alleen maar crescendo.
Ja.
Ja, maar daar moet je wel mee omgaan. Ook bij Toulouse kon hij was belangstelling voor hem. Is een bod gedaan van 15 miljoen door een club uit Italië. De president, Comoli, zegt, gaat niet door.
Ja.
En de wedstrijd erop, het weekend erop, zit Thijs op de bank. Het direct de eerste wedstrijd nadat dat afgesloten was. Dus de transferperiode was voorbij. Thijs op de bank.
En dat, ook een enorme teleurstelling.
Ja, ik wil niet zeggen, en daar is ook over gesproken. En dat was ook niet de reden. Ja, maar een trainer kan ook om andere redenen zeggen van, nou, ik spaar jou. Hè, of ik heb nu vandaag een andere spel.
Kan ook iets tactisch zijn. En zo natuurlijk. Alleen voor het gevoel gewoon van, joh, ja, laat me dan maar gaan voor 15 miljoen. En dan,
ik heb met Edwin over gehad. Hoe dan? Ik zeg, je zegt nee tegen 15 miljoen en dan zit je met de bank. Dus,
dat is ook een teleurstelling geweest natuurlijk.
Ja, maar dan, kijk, en dat is dan ook Thijs. En Thijs die gaat dan zeggen, ja, leg me dat eens even uit.
Oh, en dan stapt hij op die trainer af, wel? Dan zegt hij van,
ja, gewoon met alle respect.
Ja, natuurlijk.
En altijd netjes blijven, want het heeft geen zin om... ik zeg, frustratie, doe dat maar naar ons toe. Binnen de muren houden en prima. Maar daar is heel, vind ik dat hij er heel goed mee omgaat.
Hey, ja, je zei al, IJssel, van tegenslagen en ups en downs in het sportieve leven. In het leven van de topsporter. Thijs maakte natuurlijk zijn debuut bij Emmen. En dan ben je profvoetballer en dan is het Hosanna. En toen kon hij dus naar zijn club, naar jullie club, FC Groningen.
Ja.
Hoe was dat moment dan?
Ja, Thijs kon ook bij Emmen blijven. Kon ook daar 2 of 3 jaar tekenen.
Ja.
Dat was een heel moeilijke keuze, hè? Ik weet dat nog wel. Dat heeft maanden geduurd voordat hij daaruit was, hè?
Bij Emmen gingen we ook Eredivisie spelen, hè?
Ja.
Want we promoveerden dus qua... Maar daar kwam toch ook onze club. Met zijn opa en met mij daar in de Euroborg gezeten. In de droom hebben, joh. Als klein jochie van... hier wil ik ook heel graag voetballen, hè? Voor onze club, voor onze supporters.
Ja. FC Groningen.
Ja. Ja, en ook daar heb ik het toen ook wel met Thijs over gehad. En dat vond ik ook een belangrijk punt. Groningen, al heel lang al eredivisieclub. En Emmen ging net als eerste divisieclub naar de eredivisie. Dus die hadden ook organisatorisch nog wel wat dingen te doen. Topsport Zorgcenter was net klaar. Met alle faciliteiten waarvan ik weet hoe belangrijk ze zijn voor een topsporter... Ja, nogmaals, tegen een bal aan trap dat moet er kunnen. Maar ook dat lijf moet ontwikkeld worden. Nou, en op die leeftijd is het heel belangrijk dat je dat lijf gewoon op een goede manier met de goede mensen. En ik wil absoluut niet zeggen dat bij Emmaans ook goede mensen. Maar hier hadden ze toch een wat groter team.
Ja, Groningen is natuurlijk gewoon een grotere club. En gewoon verder
dat heeft zeker meegeteld in de beslissing om naar Groningen te gaan. Hè. Dus en het onze club zijn. Hè, ja. Het groene, groen-witte hart. Nou, die faciliteiten. Het plan wat ze met hem hadden. Het eerste jaar aanpassen bij de beloftes. Het tweede jaar aanhaken bij het eerste team. Het derde jaar de spits van FC Groningen zijn.
Ja, precies. Ja.
Zo hebben wij...
Dat was het plan.
Dat was het plan. En zo hebben we dat ook met Edwin besproken. En prima toch? En heel veel zin in. En Ron Jans was toen de technische directeur. Die heeft hem uiteindelijk ook naar Groningen gehaald. Daar hebben we ook gewoon heel goed contact mee gehad. En gewoon fantastische man is dat ook.
Ja.
Nou, en wij hadden er allemaal zin in. Ja, en weet dan maar eens dat het zo gaat. Hè, achteraf dan weet je het. Maar achteraf heeft de periode bij Groningen ook heel veel goede dingen voor Thijs gedaan. Ja, dus op een gegeven moment zit hij met Postuma, met de broertjes van Kaam. Al die getalenteerde jongens die toen onder 19 de beker wonnen van Ajax.
Ja.
Zitten ze op de bank. Nou, en dan bedenken ze bij Groningen dat we in de winterstop toch ook nog maar een getalenteerder voetballer moeten halen. Ergens uit Scandinavië. Hè? Paul Abraham voor 2 miljoen.
Ja.
Ja, als je het dan hebt over hoe gaan we daar mentaal mee om. Want een jongen die voor 2 miljoen gehaald wordt, die komt niet achteraan van Kaam te zitten. En Postuma zit als eerste, Dallinga als tweede. Postuma is eerst aan de beurt, dan Dallinga. Nee, Abraham komt direct naast daar te zitten.
Ja.
Wat denk je wat dat met die jongetjes doet?
Tuurlijk.
Zo van, hallo, wanneer zijn wij nou een keer aan de beurt? Eigen jongens, hè?
Ja.
Eigen mannen.
Ja.
Dus ja, en daar moet je dan mee omgaan.
Nee, zeker. Want je zegt van ja, wat dat dan met de jongetjes doet. Maar wat deed dat dan met Thijs op dat moment?
Ze zaten teleurgesteld.
Ja.
Dat doet heel veel. Maar dat heeft hem wel mentaal gehard in degene die hij nu is. Hij zegt nu ook, hè, alles wat hij nu meegemaakt heeft, ik raak niet meer zo snel in de war. Terwijl je misschien in het begin dacht van ja, ik speelde goed, waarom stak hij niet in?
Ja.
Nee. Hij weet nu ook dat als hij een periode iedere week scoort, dat er ook een periode komt. Nou, hebben we bij Excelsior meegemaakt, hè? Maar hij zou alle records uit de boeken schoppen. Nou, op een gegeven moment was een periode, stond hij droog.
Na de winterstop.
Ja.
Ja.
Ja. Nou, en dan toch maar weer iedere dag weer plezier hebben, keihard werken en gewoon je ding doen. En dan zien we het wel weer.
Ja. daar had hij natuurlijk ook een trainer die heel goed bij hem paste. Marinus Dijkhuizen, ik zag hem...
Super.
Ja, ik zag hem zondagavond, gisteravond nog bij Studio Voetbal zitten. Ja. Ging natuurlijk ook nog over Thijs.
Ja.
Maar natuurlijk een oud spits ook, die zelf ook heel veel heeft gescoord. Die Thijs precies kon vertellen, hè, van wat belangrijk is als spits. En dat je ook inderdaad niet gek moet... Want iedere spits staat wel eens een periode droog. Hè? En dat je je daardoor absoluut niet gek moet laten maken.
William, gouden greep geweest.
Ja. Ja.
Marinus Dijkhuizen zit al heel lang bij de stal van Edwin Olderiekring. Dus Edwin heeft op een gegeven moment aangekaart bij Marinus van... Ik heb misschien wel een goede jongen voor je. Ze zijn bezig praten met Ferry de Haan, was daar toen nog de algemeen directeur. En Marinus, en toen heeft Thijs op... Ik was daar niet bij, maar was op weg in de auto naar huis. Denk Edwin gezegd van... Nou, ik hoef er niet langer over na te denken. Mijn besluit staat vast, hier wil ik heen.
Ja,
er is zo'n goed gevoel bij.
Ja, ja.
Nou, en vanaf moment 1 heeft hij het vertrouwen gekregen van Marinus. En... Moet ik zeggen, ja, ook daar, je moet ook die dingetjes geluk hebben. Want eigenlijk zou Excelsior nog een spits erbij willen hebben. En Thijs zien als opleidingsspits. Ja, dat hij langzaam gebracht werd en dat hij dan uiteindelijk nou, ook de spits van Excelsior kon worden. Maar toen is er op een of andere manier of door geld of wat dan ook niet doorgegaan. Nou, toen heeft die Thijs de kans gegeven en die pakte dat toen aan. En nou, we weten allemaal hoe het gegaan is. Hij scoorde direct vanaf het eerste moment. En, ja,
en
ja,
aan
vanaf
de lopende band gewoon.
En vanaf dat moment...
32 heeft hij gemaakt in dat seizoen.
Ja. Ja. Die eerste seizoen zelf, weet ik nog wel. Toen werd het echt een sensatie. Want ja. dat record van... wie heeft dat record? Meeste doelpunten
bij Heracles. Ik weet de naam
ja,
niet
de naam schiet mij ook niet. Maar heel lang geleden. Dat record staat al tientallen jaren in de boeken.
Ja. Hij zou hem verpulveren. Ja, dat was te verwachten. Ja, en dan ineens... Nou, en dat zijn dingen. Daar heeft Thijs gemaakt zoals hij is. Hè, in het onverstoorbaar zijn en... Niet meer in de war raken als het even... En wat bij Excelsior ook de crux is geweest... is dat hij daar heeft die vertrouwen gekregen.
Ja, maar dat onverstoorbare wat je zegt... dat is natuurlijk gewoon überhaupt in het leven een eigenschap... die wel lekker is om te hebben. Maar in de topsport zeker. En zeker ook als spits, man. Toch? Dat is gewoon dat je denkt van... Okay, boom, kans, goal.
Ja. Ja.
Als je mist, maakt niet uit, volgende kans... Ja.
Dat
is misschien wel zijn grootste kracht. Misschien wel.
Ja, en altijd leergierig zijn. Hè? En ik zeg wel eens voor de grap van... het is een gevleugelde uitspraak van Hans Nijland. Op de wind van gisteren kun je vandaag niet zeilen.
Ja. Ja.
En dat is natuurlijk ook zo. Hè? En in topsport is het ja, allemaal leuk wat er gisteren gebeurt. Morgen staat de teller weer op nul. Ja. En moeten we gewoon weer gaan.
Ja.
En ik heb ook die uitzending gezien. Hè, William gisteren van Studio Voetbal. Wat Marinus ook zei van, en dat weet ik ook van Thijs, hè, dat hij dan op zondagavond de Marinus ging bellen en zegt: trainer, wanneer kunnen we even zitten? Want ik was toch niet helemaal tevreden en wat kunnen we daar aan doen? Nou, Marinus vond dat fantastisch om daarmee aan de slag te gaan. En ja, dat is ook een belangrijke schakel geweest.
Net wat je zegt, daar moet je ook een beetje geluk mee hebben dat je de juiste mensen tegenkomt in je carrière.
Heeft ook te maken met het in contact komen met de mee praten. Wat doet het met je? Hè? En dat ook Thijs dan op de terugweg in de auto zegt van... ik hoef niet meer over nadenken.
Ja.
Gevoel zit goed. Ik heb je vertrouwen en we gaan het wel zien. Ja. Achteraf weten we het. Nou, het is natuurlijk fantastisch uitgepakt.
Hier hebben we ook een lezersvraag over nog, toch?
Ja.
Moet die nog even tussendoor gooien?
Zal ik even kijken? Daar komt hij. Het is een vraag van Arjan Talens. Maar eigenlijk is het een niet-vraag.
Want een opmerking meer.
Ja, hij zegt op de vraag van is er nog een vraag... zegt hij niet de reeds beantwoorde vraag... of het een domme zet was van de FC om hem te laten gaan. Hij kon ook zeker wel bij de FC blijven. Eigen keus. Dat is dus de soort van stelling van Arjan Talens. En ik vraag dan eerst maar van jou, Pomp, als watcher. Was het een domme zet?
Nou, volgens mij deed... Kijk, bij FC Groningen zat hij in, zoals ik het tegenaan kijk, in een situatie waarin de hoofdtrainer het op dat moment toch niet helemaal in hem zag zitten.
Dat was Danny
de hoofdtrainer
Buijs,
was Danny Buijs. En ik heb vorige week nog contact gehad met Danny Buijs. Nou, Danny, even plat gezegd, lult er nu een beetje omheen. maar ik heb gewoon absoluut wel vanuit binnen in de club gehoord, zeg maar, dat Danny het absoluut niet in Thijs zag zitten en dat hij daardoor ook niet de kans kreeg die hij misschien op dat moment wel verdiende.
Maar op welk vlak zag hij het dan niet zitten? Wat vond hij dan niet...
Ik heb appcontact met hem gehad, zal ik dat appje even voorlezen? Ja, dat is misschien wel even interessant. Ja. Hè? Danny zat vorige week in Valencia en ik wilde wel bijzeggen, het is van alle tijden en elke trainer maakt dit in zijn carrière mee. Dat je een inschattingsfout maakt.
Ook
hè,
wel,
zeg maar.
Het is ook wel een trainer die Cristiano Ronaldo niet heeft genomen vroeger.
Precies.
Van, nou, dat weet ik niet met die
Ronaldo.
Nee,
precies. Nee, daarom. Dus in die zin is het niks vreemds.
Ja.
Danny kijkt er nu als voor tegenaan. Thijs heeft bij ons mede de pech gehad dat hij een pittige blessure had. Daarnaast hadden we met Jurgen Strand-Larsen, Romano Postema en Thijs drie jonge spitsen. Thijs na zijn blessure en voor zijn blessure was een groot verschil. Voor zijn blessure had hij het moeilijk. Daarna was het echt een vent en haalde hij een behoorlijk hoog niveau. Toen heeft hij ook nog een aantal wedstrijden meegedaan en is hij ingevallen. Hij had alleen de pech dat hij de kansen die hij kreeg in die wedstrijden, dat hij niet scoorde. Dat was de periode kort voor en na de winterstop. Maar toen was al duidelijk dat hij uit zijn contract liep en dat de club verder wilde met Jurgen Strand-Larsen en Romano Postema, gezien de doorlopende contracten. Qua inzet en persoonlijkheid heeft Thijs altijd zijn uiterste best gedaan. Dus dat zegt hij dan nog wel. Maar
ja.
Nou ja, weet je...
Er zit iemand met een grote glimlach bij ons in de studio.
Ja.
Hoe luister jij naar deze lezing?
Het is wat jij zegt, William. Het is van alle tijden. En achteraf is het altijd makkelijk oordelen.
Ja.
Op dat moment worden de keuzes gemaakt en dat is het.
Ja, zo is het ook. Ja.
Ik hoorde Rafael van der Vaart zeggen van Denzel Dumfries. Er was ook een jongen die, daar zag niemand het in zitten vroeger. Nou, hij is nu een van de dragers van het Nederlands elftal.
Ja.
Dus dat hou je altijd en het is menselijk. Hè? Dus,
dat hele hoge niveau, dat kan je ook niet altijd zien aankomen. Dat kan er gewoon ineens.
Het blijkt wel weer, Colin, dat je als speler, iedereen kan zijn mening hebben. En als speler ga je het altijd weer doen. Hè? Dus,
ja.
dus jij hebt als speler invloed van, nou, ik kan niet anders dan elke dag mijn stinkende best doen. Ik heb er elke dag superveel plezier in. En dan ga ik doen wat ik kan doen. En het is iedere keer weer je plafond proberen aan te tikken. En iedere keer is het weer een leveltje meer.
Iedere keer komt het plafond weer iets hoger en dan tik je die weer aan.
Hij zei ook in Toulouse in een interview volgens mij... Het is nu heel sterk, hè? Want het is gewoon een serieuze voetballeague. Er gaat ook weer veel geld in om.
Zo, ja.
Het is aanhaak, afhaak, punt.
Dat zei hij, klopt.
En,
ja.
Er zit niks tussen.
Nee.
Ja, en dan ben jij als voetballer, als je dat zo graag wil en je vindt het allemaal zo leuk om te doen. Dan is het enige wat je kunt doen, is om proberen aan te haken.
Weet je, wat in het kader hiervan nog wel even leuk is om te vertellen, waar we het net over hadden. Dat elke trainer dit wel overkomt, zeg maar. Dat je talent niet ziet en dat het er later toch uitkomt. Bij de huidige concurrent van Thijs Dallinga in het Nederlands elftal, Wout Weghorst, is dat ook gebeurd bij FC Emmen. Want ik volgde toen FC Emmen. Joop Gal was toen trainer daar. En FC Emmen had in die tijd twee spitsen. Wout Weghorst en Roland Bergkamp. En in het systeem wat Joop Gal toen speelde bij FC Emmen, vond hij Roland Bergkamp veel beter passen. En eigenlijk kreeg Wout Weghorst, was zijn eerste club, hè, FC Emmen, maar die kreeg niet de kans die Wout wel wilde hebben. En Wout Weghorst is ook een speler die... Nou, die heel goed voor zichzelf op kan komen. En ook precies weet wat hij wil. Hè? Dat eigenlijk in die zin wel vergelijkbaar met Thijs Dallinga.
Ja.
En ik weet nog dat de ruzie met... Nou, ik denk dat Weghorst wel wat opvliegender is dan Thijs.
Zeker. Ja.
Er ontstond wat ruzie ook met Joop Gal. En Weghorst is toen ook zijn eigen weg gegaan. Is toen naar Heracles gegaan. En heeft daar alsnog de kans gekregen. Met, nou ja, we weten hoe het allemaal gegaan is.
AZ.
Duitsland, Wolfsburg. Uiteindelijk Manchester United zelfs.
Gespeeld,
en afgelopen zaterdag de winnaar voor Nederland zelf dan natuurlijk. Maar daar kijken we al niet eens meer van op.
Ja.
Ook wel bijzonder hoe die na de wedstrijd reageerde trouwens. Hè, voor de camera.
Ook dat was ook wel emotioneel. Apart. Ja.
Kijk, dat zie ik Thijs Dallinga. Ja, IJsrijns kent we natuurlijk 100.000 keer beter dan ik. Maar dat zie ik Thijs niet zo snel doen. Ben je daar bij me eens?
Thijs is ingetogen.
Veel ingetogener. Ja. Maar ook dat was toen op dat moment eigenlijk wel een inschattingsfout van de toenmalige trainer van FC Emmen, zeg maar, bij Wout Weghorst. Allebei dus ook een aanloop gehad bij FC Emmen. Dat vind ik er ook wel mooi. En nu samen in het Nederlands elftal. Ja. Dat is toch prachtig eigenlijk.
Ja.
En
een
mooie parallel.
En wat jij ook schetst, hè, wat je uit het verhaal op kunt maken. Het er echt voor moeten knokken. Hè, en weten wat je zelf kunt.
Ja.
En ook als de trainer niet voor je kiest. Toch denk je, ja, je kunt het wel vinden. Maar ik ga me weg. En dan kom ik ook weer andere mensen tegen. En dan gaan we het wel zien.
Dat deel van het verhaal is 100% één op één hetzelfde. Wout Weghorst, Thijs Dallinga.
En dat maakt jou mentaal ook zo sterk. Hè? En dat als het dan even tegen zit, denk ik, oh ja, dit is weer zo'n moment. Ik raak niet in de war. Ik blijf op mijn spoortje. En misschien moet ik even zo, maar ik kom wel weer terug.
Ja.
Zo zie ik het. En dat is ook zoals Thijs het bewandeld heeft. Hè? De teleurstelling niet bij Groningen komen. In de jeugd. Blessures. Noem maar op. Hè, waar we het allemaal over gehad hebben.
Ja, en dan komt hij natuurlijk dan ineens bij Toulouse terecht. Ja, dat is echt zo'n club. Ja, zo'n club, die dat logo en alles, dat ken je dan van FIFA en dat soort dingen. Maar Toulouse, hoe komt hij bij Toulouse dan terecht? Dat is niet de eerste club waar je aan denkt om een stap te maken.
Nou ja, goed. We weten allemaal dat in die voetbalwereld iedereen allemaal elkaar in de gaten houdt. En Toulouse is een club die scout op data. Data en statistieken. Okay. En ze hadden Thijs al voor de winterstop bij Excelsior al op de radar. En die zijn hem blijven volgen. Ze zijn 2 keer of 3 keer wezen kijken. En toen wisten ze genoeg. Zeg, we willen hem hebben.
Ja.
Nou, toen heeft Thijs, er is ook wel eerder al wel duidelijk geworden. Thijs gezegd, nee, want ze speelden toen Ligue 2. En het stond bovenaan. Dus het leek erop, net als Excelsior dat jaar, dat ze zouden promoveren naar het hoogste niveau. Dus Thijs heeft het al een beetje afgehouden. En op het moment dat het zeker werd dat ze Ligue 1 gingen spelen, toen heeft Edwin de contacten weer meer opgepakt. En toen is het gaan rollen.
Ja.
En wij hebben juist gekozen voor de weg van de geleidelijkheid. He, want we hadden bij Groningen natuurlijk meegemaakt. Bij Emmen speelde hij altijd. Bij Groningen nou, bijna niet. He, veel op de bank of soms wel eens op de tribune.
Ja.
Thijs moet iedere week spelen. Hij was er altijd gewend in de jeugd. Hè? Hele week trainen en het weekend een wedstrijdje. Dat vond hij zo raar dat hij dan in de hij zei, dat voelt zo raar.
Ja.
Dus dan
was, was ook nog in de coronatijd dat de belofte niet speelde. Hè?
Klopt.
Dus hij kwam helemaal niet aan wedstrijden toe bij FC Groningen in die tijd.
Ja. Dus alleen maar trainen. En nou, dat heeft hij altijd volgehouden. Maar hij weet ook, als ik niet train, dan ontwikkel ik me ook verder niet. En vooral in het topsportzorgcentrum met kracht en uithoudingsvermogen. Dat heeft hij goed gedaan, denk ik. Maar naar een club waar die ook, nou, je weet nooit zeker, maar wel voor 90% zeker weet dat je iedere week speelt.
Ja.
En vanuit daaruit laten zien wat je kunt. Nou, en dan hebben we nu gemerkt, dat was ook de reden dat we naar Excelsior gingen.
Ja.
En natuurlijk had Edwin het contact met Marinus. Maar er zat ook een stukje afbreukrisico in. Want nu is het gegaan zoals het gegaan is. Nou, we weten allemaal hoe het gegaan is. Naar Excelsior. Op zich een eredivisie waardige club. Ook in het verleden natuurlijk eredivisie gespeeld. Loop je het risico dat Excelsior tijdens de competitie meedoet in het rechte rijtje van de competitie? Wie is dan Thijs Dellinga? Dan was hij waarschijnlijk nooit zoveel in beeld geweest.
Kom niet op de radar. Nee.
Nee. Dus dan kun je ook zo
in een neerwaartse spiraal.
Ja, en dan kom dan maar eens weer uit de KKD. Hè? Dan ga je misschien een keer naar Den Bosch. Daar schiet niet op. Met alle respect.
Ja.
Ja, dus ja, het is allemaal super verlopen. Ja,
en nu dan? Waar ligt nu dan zijn plafond?
Ja, want Toulouse, ja, nog even Toulouse. Want die is natuurlijk gepromoveerd toen. Met Thijs erbij gekomen. Ja. Beker gepakt.
Ja, dat was ook waanzinnig.
Dat is ongelooflijk, toch?
Ja, dat je als promovendus dan in het hoogste niveau dan de beker wint. En dan ook nog zo overtuigend wint van de huidige bekerwinnaar van het jaar daarvoor. Hè?
Ja.
Van Nantes, die won het jaar daarvoor de beker. En ik hield mij een beetje vast op statistisch gezien. Dus, gebeurt niet zo vaak dat een club die het jaar daarvoor de beker gewoon een weer wint. Dus ik denk, nou, goede kans. Ja. Dus we zijn daar met de familie naar Parijs, naar Stade de France geweest. Fantastische dag gehad. En we zaten daar met 80.000 man. Ik heb nog nooit in zo'n groot stadion gezeten. Ja. 50 was wel het max waar ik ooit in gezeten had.
Prachtig.
Ja, en dan scoort hij 2 keer. Dat is bizar, joh.
Ja.
En dan roept zo'n heel stadion, of de helft natuurlijk, want de helft is voornaamd.
Ja.
Die roept dan, dan krijg je, nou, het eind publiekswissel, weet ik het. Van Dellinga.
Dellinga, dat spreken ze zo uit.
Dellinga. Tis Dellinga.
Tis Dellinga. Prachtig, mooi. Ja. En dan speel je dus zomaar ineens Europees. En dan lood je Liverpool. En dan moet je uit naar Liverpool. En dan gebeurt dit.
Goeie bal dit. Ruimte voor Dellinga. Daar gaat hij. Wel of geen buitenspel. Dat zo laat zien. Thijs Dellinga met de kans. Dellinga met de goal. Thijs Dellinga scoort op Anfield. En kijk, de 2400 meegereisde fans uit hun dak gaan.
Thijs Dellinga scoort op Anfield. Nou, ik krijg kippenvel als ik dit zie gewoon. Dat is onvoorstelbaar, toch?
Kun je nagaan wat het doet met de vader van...
Dat bedoel ik, ja.
Ik was erbij, ook samen met Liz, zijn vriendin. En Edwin Olderiekering met zijn zoon. Die zat op een ander gedeelte van het stadion.
Oh, ja?
Die waren er ook bij. Ja, we hebben de hele dag met z'n vieren een beetje opgetrokken. Het was een hartstikke leuke dag. Ja, en dan kom je het stadion binnen en dat ademt natuurlijk een en al geschiedenis. Ja. En het is legendarisch daar. En,
met voetbalcultuur, het is ongelooflijk.
Kenny Dalglish, die we natuurlijk kennen, die ik altijd zag bij Liverpool. Ja. En dan begint het. En dan spelen ze dat historische nummer natuurlijk. Ja, Never Walk Alone. En dan gaat het hele stadion, die gaat daarin mee. Al die sjaaltjes. En je ziet het natuurlijk op tv. Maar als je in zo'n stadion bent. Hè, met de bizar.
Ja.
Ja, nee, maar als je sportliefhebber bent. Dan geniet je daar zo van.
Nou ja, je geniet er al van als je als supporter er bent. Ja. Gewoon als gewone sterveling. Maar als je daar bent dus als vader.
Ja.
Van de spits van de tegenstander.
Ja.
En die krijgt dan een steekpaas. Je ziet jouw zoon dan gewoon op Anfield, Europa Cup wedstrijd, op de keeper afkomen. Nou, wat kan je omschrijven?
Ik krijg nu weer rillingen.
Hoe papa Dallinga er dan bij zit.
Ik krijg nu weer, en je hoopt natuurlijk. Ik heb vertrouwen in hem, hè, want ik heb hem al zo vaak vanuit die hoek een goal zien maken bij Toulouse ook. Ik denk, het zal toch niet. Je hoopt gewoon, ik hoop zo dat hij erin gaat. En dan ging ik erin. En het was de 1-1, hè? Al 4-0 achter en dan nog een goaltje maken. Nee, we kwamen gelijk. En Toulouse was op dat moment ook wat sterker. Bizar. Ja. Bizar. Ja, zo mooi.
Ja, ongelooflijk. En dan wat nog een mooiere goal was, thuis tegen Liverpool.
Ja, weet je,
technisch een fantastische goal met die aanname.
Ik slurp ook alles op, hè, wat er nu gebeurt. En ik hoorde Ronald Koeman zeggen tegen, hè, met, nou, het verhaal met Brobbie kennen we allemaal wel, hè, dat Brobbie, die heeft hij er graag bij en natuurlijk is het een goede voetballer, maar een andere voetballer dan aanvaller dan Thijs. Want hij zei, ja, Brobbie wil ik erbij, want ik wil dat hij gaat werken naar zijn aannames en naar zijn afwerken. Er zat een jongen naast mij op de tribune in Toulouse, ook uit Siddeburen. Die was met Thijs zijn stiefvader meegekomen, die waren met z'n drie en ik was er dan alleen. Maar die zat naast mij. En die jongen ken ik ook van VV Siddeburen.
Ja.
Van vroeger. Zo bizar om dan op die manier in die setting daar te zijn. En toen scoorde Thijs die goal, zeg maar. Nou, we hebben allemaal gezien hoe hij hem vanuit daar aannam. Ja, aanname, draaien, schieten.
Ongelooflijk.
Toen zei ik tegen Peter, heet hij. Ik zeg, Peter, hier moet Ronald even naar kijken.
Ja. Ja.
Oh,
ja.
Ik zeg, van dit is al spits. Aannemen, draaien, schieten.
Ja.
En scoren.
Precies wat Nederland zelf dan nodig heeft.
Ja, ja. Toch?
Ik zeg, deze jongen hoeft niet meer te trainen, hij heeft het al.
Ja, mooi. Ja,
nee, dat is maar
prachtig. Zonder te weten op dat moment, hè, dat het een halve week later zover zou zijn.
Ja, ja.
Dat zijn wel echt die momenten dat hij op het allerhoogste niveau. Nou, het is dan niet Champions League, maar wel tegen Liverpool.
De hele wereld kijkt mee.
En hoe hij hem daar aanneemt en schiet direct, dan zie je direct klassenspits.
Ja.
Gewoon, en dat ziet de hele wereld. Denk dan, dat is een klassenspits.
En daarvoor scoorde hij ook al, hè?
Ja.
Afgekeurd wegens duwen.
Nee, precies. Ja.
Ik heb hem niet gezien, maar.
Nee, maar ja, goed. Dus nu, hè, dus ja, op dat podium echt klasse doelpunten maken. Nederlands elftal opgeroepen. Debuut hopelijk morgen.
Hopelijk, ja.
Basis of zal die invallen?
Ik heb geen idee, hoor. Ik,
zeg
wij reden zaterdag naar Amsterdam. Hè. We waren erbij op uitnodiging ook. Dan hoor je ook van, ja, hè, wat denk je? Gaat hij invallen? Ja, ik heb er geen uitspraak over. Ik zeg, tuurlijk hoop ik het. Ik zeg maar, alles wat er gebeurt is prima.
Kijk, wat daarin heel belangrijk is. Nederland zelf is nu, het ticket naar het EK in Duitsland is natuurlijk binnen.
Ja.
Dat is al heel belangrijk. Dus Koeman gaat deze wedstrijd ook mede gebruiken om te kijken hoe het plaatje richting het EK volgende zomer eruit gaat zien. Daar kan Thijs eventueel deel van uit gaan maken. Dus ik denk eigenlijk dat Koeman gezien die setting wel even wil weten van, hoe doet Thijs Dallinga het in een interland tussen de grote jongens? Hij is zelf inmiddels ook een grote jongen.
Zeker.
Tegen Gibraltar.
Ja.
Dus ik denk wel dat hij sowieso minuten gaat krijgen. Dat denk ik. Maar ja, wie zal het zeggen? Dan is hij ook officieel international natuurlijk. Hè? Want dat kun je nu nog niet van. Ja, nee. Je bent pas international als je minuten hebt gemaakt.
Binnen
in Nederland zelf.
Ja.
Als je het haasje hebt. Hè?
Als je het haasje hebt. Zo is het. Zo is het. Ja. En dan is het ook nog eens een keer een wedstrijd tegen Gibraltar. Nou, hoeveel was het tegen Frankrijk? 14-0 of zo? Wat was het afgelopen weekend?
Ja.
Waarin hij gelijk zijn eerste goal in Nederland zelf kan gaan maken. Dus nou ja, wat wil je nog meer?
Ja.
Maar dit is een beetje een soort glazen bol kijken. Maar ik ben eigenlijk, als ik me verplaats in de bondscoach, dan lijkt het mij heel logisch dat je hem wel even aan het werk wil zien.
Denk het en, je wil ook even kijken hoe dat shirt hem staat.
Ook dat.
Gewoon even zien.
Ook dat is heel belangrijk.
Hoe staat dat shirt hem?
Ja, zeker. Ja. Ja.
Hey, die carrière van Thijs is mooi uitgestippeld. Hè? Wat je ook vertelde. Excelsior, komt hij mooi aan voetballen toe. Toulouse, een mooie club uitgekozen. Komt hij lekker aan voetballen toe. Net gepromoveerd en blablabla. Wat is, denk jij, de volgende stap voor Thijs?
Nou, ik heb gisteren, wat ik zei, dat Studio Voetbal gezien. En Marines aan het woord gehad. En daar kon ik wel in meegaan.
Dat
Thijs nu wel een stap zo moet maken dat hij ook nog meer kans krijgt om te scoren. Hè? Bij Toulouse, met alle respect, zie ik. En ook daarin ben ik gekleurd. Maar ik hoor ook daarin mensen die dat ook zien. Hè? Ook Edwin ziet dat. Dat Thijs heel vaak goede loopactie maakt, maar dat de spelers het niet zien.
Nee.
Hè, dus op het moment dat die spelers om, daarom ben ik ook zo benieuwd naar de jongens nu. En, hè, want Thijs zegt wel dat dit niveau nog wel weer wat hoger is dan bij Toulouse.
Ja, natuurlijk.
Hè, met het team, niet de competitie zozeer, want de league-competitie is een zware competitie.
Sterk.
Ja, absoluut.
Ja, maar ze trainen natuurlijk de hele week met hun ploegje.
Maar hij speelt nu natuurlijk met klasse, echt klasse spelers. Met het Nederlands elftal. Dat bedoel je te zeggen, ja.
Ja. Ja, en dan ja, het is het podium waar je iedere keer op moet staan. En je kunt nog zo goed op training alle ballen erin schieten. Maar als jij in de wedstrijd die ballen niet krijgt. Ik heb al tegen Thijs gezegd, je moet helemaal niet erg vinden dat je bij FC Groningen niet wekelijks in de basis stond. Maar die kreeg geen ballen.
Zeker niet in die fase. Dat is ook precies inderdaad wat de volgende stap zou moeten zijn. In mijn ogen ook. Je speelt nu bij een middenmotor, Toulouse.
Ja.
En je moet nu naar een club die eigenlijk subtops zeg maar, minimaal speelt. Ja. Waar jij dus met het elftal bijna elke wedstrijd de sterkere ploeg bent, zeg maar. En waar je dus ook meer kansen krijgt. Ja.
Niet naar nu al echt een topclub. Geloof ik.
Nee, subtop. Ja, dat zou mooi zijn.
Dus de weg van de geleidelijkheid.
Geleidelijkheid. Ja,
zoals
precies.
Wij hem al jaren voor ogen hebben.
Ja. Dus als hij het telefoontje krijgt van Manchester United, dan zeggen jullie van, we wachten nog eventjes.
Wat is zijn favoriete competitie eigenlijk? Zijn favoriete voetballand?
Nou, hij vroeger en nog steeds is zijn droomclub Barcelona.
Ja. Nou, dat zou wel een prachtig station zijn.
Dus ja, dat zou wel mooi. Dat is op zich wel een lekker doel, toch?
Die competitie lijkt hem heel leuk. Hij zou de Bundesliga fantastisch vinden. Nou, Premier League natuurlijk. Hè? Ja. Dus,
We gaan het allemaal weer
absoluut,
ja,
absoluut. Een prachtig, we gaan het op de voet volgen.
Fantastische carrière om te volgen te gaan.
Ja, maar, nee, zeker.
Maar het is toch ook voor ons als journalisten toch... Ja, het is toch ook echt een trots gevoel.
Nou,
ik heb
zeker.
Echt een zeer trots gevoel.
Ik ook.
Dat Thijs Dallinga nu gewoon hopelijk morgen... international is.
Nou, dat zou ik geweldig vinden. En we gaan nog heel veel jaren ook als Dagblad van het Noorden en als Radio Milko en als sportjournalist individueel ook nog heel wat jaren plezier hebben van Thijs Dallinga. Daar ben ik van overtuigd.
Laten we het hopen. Hè? Ja. Want dat is, ik noem het heel vaak ook de wereld waar Thijs in zit is wel zo'n dun draadje.
Absoluut.
En wij hebben ook de andere kant van het draadje al gezien. En het sluit niet uit dat ook nog een keer gaat gebeuren. Maar door de mentale gehardheid zal hij niet zo snel weer in paniek raken. En heb ik daar vertrouwen in dat hij daar goed mee omgaat. Maar niks is zeker.
Nee, dus ook gewoon genieten van elk moment.
Absoluut. Hè? Wat ik André ook hoorde zeggen toen ik bij Marcel was bij TV Noord. Die gaf mij ook Nou, hij hoefde mij niet de tip te geven, want ik doe dat en ik weet het ook. Maar hij zei wel, familie Dallinga, geniet ervan op dit moment.
Nee, maar dat is ook zo.
En dat doen we. En wat er nog komt, ja, we weten het niet. We hopen natuurlijk heel veel mooie dingen. Maar wat we nu al hebben, dat is al fantastisch.
Nou, super. Dat sluit
mooie laatste woorden.
Heren, bedankt. William Pomp, FC Watcher, bedankt voor de aanwezigheid. En de man van de vader van de man van het moment, IJzerijn Dallinga, bedankt jongens. Tot de volgende keer.
Graag gedaan.
Radio Milko, Radio Milko, de podcast over.